Jona hoofdstuk 3. Het woord des Heren geschiedde ter andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God, en ze riepen hun vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh, en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets maken, laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren ieder van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg, en berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet. Tot zover. En altijd als ik dat laatste vers gelezen heb, weet ik precies wat ik ga zeggen. Namelijk, en hij deed het wel. Want hij deed het wel, maar veel later. Nineveh, die stad Gods, zoals het staat, de grote stad Gods, uit vers 3, werd wel degelijk verwoest. Verdween ook helemaal van de aardbodem en betrekkelijk recent pas, nou ja, in de vorige eeuw, maar goed. Betrekkelijk recent pas heeft men die stad teruggevonden. Want inderdaad, Nineveh werd verwoest en er kwam een einde aan het Assyrische Rijk. Ik geloof dat de officiële datum voor de verwoesting van Nineveh staat op 612 voor onze jaartelling. Hetgeen vervolgens leidde tot de oprichting van het Babylonische Rijk, wat min of meer in de plaats kwam van dat Assyrische Rijk. En daar staat het jaartal 606 voor onze jaartelling voor. Zo zit er eenmaal. Nineveh is verwoest geworden. En dat betekent ook dat deze gebeurtenis uit de geschiedenis van Nineveh, zoals hier beschreven in Jona, historisch nauwelijks van enig belang is. Heel eenvoudig. Nineveh werd niet verwoest, maar daarna alsnog. En we vinden in de ongewijde geschiedenis van deze dingen dan ook inderdaad geen spoor terug. Het enige spoor is dat van de verwoesting van Nineveh in augustus 612 voor onze jaartelling, zie ik ineens staan. Maar goed, laat maar zitten. Het is in elk geval gebeurd. Het belang van deze geschiedenis is ook zeker niet gelegen in de historische gebeurtenissen, al haast ik mij te vermelden dat deze dingen ongetwijfeld historisch zijn en dat het precies zo gebeurd is. Dat kan trouwens niet missen. Want hoe zou men het teken van Jona ontvangen als Jona niet opgegeten werd door de vis en weer na 3 dagen, want daar staat er dan, werd uitgespuwd. Ja, gespuwd op het droge. En als dat waar is, dan, en dat is een moeilijk verhaal, zo zonder meer, maar als dat waar is, dan zal toch in ieder geval Jona gepredikt hebben in Nineveh met als resultaat de bekering van Nineveh. Welke koning van Nineveh het dan geweest moet zijn en welk jaartal hier bij het boek van Jona zou moeten staan, is mij volstrekt onbekend. Dat weten wij dus niet. En dat heeft ook niet zoveel zin. Want het gaat erom dat deze dingen uit de geschiedenis van Jona nou eenmaal tekenen zijn. Dat wil zeggen, niet alleen Jona zelf en zijn geschiedenis, want meestal komen we dan niet verder dan de gedachte aan dat hij was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis of zoiets. Hè. Maar niet alleen die gebeurtenis, maar uiteraard ook de rest van deze geschiedenis in hoofdstuk 3 en 4. Wonderen ongetwijfeld, maar het wonder van Jona was in eerste plaats een dood en opstanding. Daar in hoofdstuk 4 hebben we het wonder van Jona in verband met de wonderboom. Ik vind dat het leuk voor de vertalers, dat woord. In hoofdstuk 4, vers 7, vertaald met wonderboom. Je moet toch wat bedenken, nietwaar, als vertaler. Maar in elk geval, zijn wonderen. En als u het mij vraagt, ik beschouw de bekering van Nineveh feitelijk ook als een wonder. In ieder geval als iets wat ik ook niet verwacht zou hebben. En Jona zelf kennelijk ook niet, zoals uit de rest van de geschiedenis blijkt. De zin van deze geschiedenis is uiteraard dat al deze wonderen tekenen zijn van toekomstige dingen. En dat is maar waar het om gaat. En terwijl ik net even de uitdrukking gebruikte, 3 dagen en 3 nachten, moet ik er weer aan denken dat ik natuurlijk rond deze tijd van het jaar, rond Pasen, weer eens artikelen kreeg toegezonden. Sommigen doen dat specifiek, hè. Maar artikelen toegezonden over hoe de Heer Jezus niet gestorven is op een vrijdag, maar op een woensdag. En dat hij pas zaterdagavond opstond. En dat soort dingen meer. En tegenwoordig lees ik het niet eens meer. Nou, ik kijk het wel even over zo. Maar tegenwoordig lees ik het eigenlijk niet eens meer. Omdat, dat is nou weer een overwaardering van één uitspraak hier in het boek van Jona, waar, op grond waarvan men denkt te moeten tellen 3 losse dagen en 3 losse nachten. En het komt hoegenaamd niet uit. Er moeten zoveel schriftplaatsen voor weggeredeneerd worden. Ik heb even de koppen gelezen in het artikel. Stond in de Oost. Doet er niet toe. Maar goed. Even de koppen gekeken van het artikel. En daar staan precies de koppen verkeerd om. Hè. Er staat dus precies in. Sabbat viel niet altijd op zaterdag. Nou, dat was dus wel zo. Het viel wel altijd op zaterdag. Maar dan kom je niet in 3 dagen en 3 nachten. En meer van dat soort uitspraken die niet kloppen. Maar zoals eerder gezegd, ik zal er nou niet meer op terugkomen. Zoals eerder gezegd, als men die ene uitdrukking 3 dagen en 3 nachten letterlijk wil interpreteren alsof het Nederlands is. En het is het niet, want het was Hebreeuws. Maar alsof het Nederlands is en ze het letterlijk wil interpreteren, moet men minimaal 9 andere letterlijke uitspraken in de Bijbel wegredeneren. Dat doet men dan ook. De uitspraken waar staat na 2 dagen. En de uitspraken waar staat op de 3e dag. En dan heb ik het nog niet eens over de uitspraken na 3 dagen, want dat zijn er vele tientallen. En die moet je dan ook nog wegredeneren, zodat het schrijven van zo'n soort artikelen natuurlijk helemaal geen zin heeft. En dan laat me bezitten. Ik laat het er maar bij. Waar het om gaat juist is dat deze tekenen zo belangrijk zijn, omdat ze ons spreken over de dagen waarin wij leven. Natuurlijk, in de eerste plaats, kan niet missen, over de dood en opstanding van Christus. Zijn opstanding ter 3e dagen, Joodse rekenwijze, mag het alsjeblieft? Welke rekenwijze anders? De Russische soms. De Joodse rekenwijze en dus op de 3e dag. De juridische rekenwijze, overigens ook in Nederland, de 3e dag. Ik heb het uit de eerste hand, als je voor 3 tot 3 dagen gevangenisstraf wordt veroordeeld, dan ga je vrijdagavond, meld je aan, en zondagmorgen, dan gaat de poort weer open, mag je er weer uit. Dat is nog zo. Ook in Nederland, is niks bijzonders aan, dat heet 3 dagen gevangenisstraf. Nou, in de praktijk wordt hij je kwijtgescholden. Want ze hebben geen cellen om je in op te sluiten. Ja. Nou goed, laat me weer zitten. Maar 3e dagen. En het is van belang in de eerste plaats natuurlijk vanwege de toepassing op de Heer Jezus. Maar via de Heer Jezus, wiens dood en opstanding zelf een teken is, is het een beeld in elk geval van de situatie zoals we die in onze bedeling kennen. En in nog breder verband zelfs is er uitbeelding van heel de heilsgeschiedenis. En hoe je daar 3 dagen en 3 nachten van kunt maken, stuk voor stuk, los, apart van elkaar geteld, is mij volkomen in raadsel. Met andere woorden, dikwijls wordt dus met die ene zin daarmee precies alles weggeredeneerd wat die ene zin juist wil zeggen. Dat namelijk na 2 en op de 3 verlossing tot stand komt. Dat is het algemene Bijbelse beginsel. Bij de 3, op de 3, in de 3 en eventueel na de 3, maar dat is hetzelfde, komt verlossing tot stand. Dat is waar het om gaat. Hè? Dan vindt de vervulling van de beloften plaats. En 3 staat nog eenmaal voor beloften die gedaan zijn. Hè? Men zou dat niet wegredeneren. Men zou de hele schrift in dit soort discussies inderdaad betrekken. En zien dat er geen andere mogelijkheid is. Maar goed, dat is wat uitgebreid even. Dus nou terug naar dit hoofdstuk. Waar het om gaat is inderdaad dat in dit hoofdstuk een uitbeelding gegeven wordt van een van de grootste geheimen eigenlijk van de heilsgeschiedenis. Want daar komt het op neer. En dat zal men meteen moeten toegeven. Want hoe dan ook de bekering van Nineveh Onder leiding van de koning van Nineveh is een goed bewaard geheim. Uit de ongewijde geschiedenis dan. Men weet er niks van, uiteraard. Er is niks van overgebleven en dat is maar waar het om gaat. Het is namelijk een geheim, zo zonder meer. Maar de aardigheid is dat dit spreekt over de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Onze dagen, ik heb er natuurlijk vorige keer over gesproken, waarin het evangelie weliswaar gepredikt wordt, maar waarin tegelijkertijd het oordeel werd aangekondigd over de wereld als zodanig. Ik dacht dat ik er ook hier wel uitgebreid bij stilgestaan had. De gedachte is namelijk dat sinds de opstanding van Christus, sinds dat de zijnen hem niet hebben aangenomen en sinds dat de wereld die door hem gemaakt is hem niet heeft gekend, leeft de wereld in elk geval onder de toorn Gods, zoals op sommige plaatsen staat, in elk geval in Romeinen 1, of onder het oordeel Gods, zoals op andere plaatsen staat, waaronder in Johannes 3, daar gaat het er eenmaal om, leeft de wereld in duisternis, zoals in vele nieuwtestamentische brieven, maar ook in het Johannes-evangelie uitgebreid staat, leeft de wereld in dwaasheid, want de wijsheid heeft men afgewezen en verworpen, 1 Korinthe 1 en 2, om maar eens wat te noemen. Kortom, het Nieuwe Testament spreekt uitgebreid over de situatie in onze dagen, waarin niet alleen toorn, oordeel, duisternis of wat er maar wezen mag werd aangekondigd, maar waarin ook diezelfde toorn en oordeel werden gerealiseerd. Het valt ons niet op, want de wereld waarin wij leven, die bestaat al op deze wijze in ieder geval bijna 2000 jaar, dus er valt niemand van ons op. En wat meer dan 2000 jaar geleden was, daar weten we toch niks van. Daar kan iedereen je verhaaltjes over vertellen. Maar waar het om gaat, is dat de wereld leeft onder dat oordeel wat inderdaad werd aangekondigd. De aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat hier werd aangekondigd, over 40 dagen zal Nineveh verwoest worden. Nou, zo ongeveer is het ook gebeurd. Ik wil het niet al te letterlijk nemen, die 40. Maar het komt er ongeveer op neer dat 40 jaar na het begin van het optreden van de Heer Jezus Jeruzalem verwoest werd. En waar Jeruzalem verwoest wordt en het Joodse volk verstrooid wordt, uitgestrooid wordt als het ware, over heel de wereld, daar is dus sprake van een oordeel Gods niet alleen over Jeruzalem en het Joodse volk, maar daarmee en tegelijkertijd over alle volkeren. En vanaf het begin van het optreden van de Heer Jezus, dat wil zeggen vanaf het 15e jaar van Tiberias, het jaar 28 van onze jaartelling, was dat, als u het dan precies wil weten. Vanaf dat moment predikte Johannes de Doper en vervolgens de Heer Jezus en vervolgens de discipelen, die vervolgens weer apostelen werden. Maar 40 jaar later werd inderdaad Jeruzalem verwoest. En dat is maar waar het om gaat. Jeruzalem. Ik heb het over de Joodse stad. Maar het gaat me niet zozeer om de letterlijke verwoesting van Jeruzalem. Waar het me veel meer om gaat, is dat met de verwoesting van Jeruzalem, uiteindelijk in het jaar 70 van onze jaartelling, dat daarmee van Gods wegen officieel een oordeel werd voltrokken aan de wereld als zodanig, aan de volkeren. Want waar de Heer inderdaad het Joodse volk afwijst, nou ja, waar het Joodse volk de Heer afwijst en waar vervolgens de Heer dan het Joodse volk afwijst en een oordeel brengt, toon brengt over hun stad en staat, betekent het automatisch dat daarmee het communicatiekanaal tussen de Heer en de volkeren is afgesneden. Dat is de officiële situatie. Begrijp je me goed? Ik ben er nog niet en ik sta ook niet te roepen wat ik 4 weken geleden hier gezegd heb. Integendeel. Maar waar het om gaat, is dat officieel God de wereld in duisternis heeft achtergelaten, een oordeel over de wereld heeft uitgesproken, zich definitief verborgen heeft voor de volkeren door zich te distancieren van het officiële Israël, in elk geval van het Joodse volk. En daar gaat het maar om. En de verwoesting van Jeruzalem staat dan ook model voor de situatie waarin de wereld vandaag verkeert. Namelijk één grote puinhoop, een duisternis namelijk. En dat is waar het om gaat. En hoewel tegenwoordig je natuurlijk Jeruzalem kunt bezichtigen, hou ik het erop dat Jeruzalem feitelijk nog steeds verwoest is. Maar ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. En voor zover dat letterlijk niet zo is, is dat een kwestie van tijd. Dat wil zeggen, dat gebeurt dan dus alsnog. Het oordeel zou beginnen bij het huis Gods, dat is een vast bijbels gegeven. En dat gebeurt dus inderdaad bij de tempel in Jeruzalem, daarna bij heel Jeruzalem, daarna bij heel Judea, want dat is zo de volgorde. En na 40 is dat ook gebeurd, tamelijk letterlijk 40. En 40 had natuurlijk verband met wat de Bijbel er altijd over zegt. 40 altijd de tijd van de verzoeking. Een tijd van dit leven als zodanig, een tijd van lijden wellicht ook. Maar niettemin een tijd van verzoeking, waarbij in die 40 jaren inderdaad het evangelie gepredikt is geworden. Inderdaad ook, en in het bijzonder in de eerste plaats, in Jeruzalem. Maar het heeft werkelijk geleid tot de val van Jeruzalem. Nou. En in die situatie leeft de wereld vandaag nog. Nog steeds in duisternis. En voor zover een koninkrijk van Christus bestaat, is het verborgen, precies zoals de schrift dat zegt, want deze wereld leeft in het oordeel en pas in de toekomst bij de bekering van het Joodse volk, pas in die dagen zal de Heer zich opnieuw openbaren aan Israël en de volkeren en zal zijn woord gepredikt worden aan alle volkeren, hen makende tot zijn discipelen. Dat is de normale gedachtegang. Maar zoals gezegd, op deze normale gedachtegang is wel degelijk één uitzondering. De makkelijkste uitzondering die wij vinden in de schriften in het Nieuwe Testament is natuurlijk dat de wereld is in duisternis, maar gij allen zijt kinderen des daags en kinderen des lichts. Wordt geschreven aan gelovigen. Of het volk wat in duisternis wandelde zal een groot licht zien. Om er uit Jesaja te citeren, maar liever citeer ik uit Jesaja een ander vers. Wat zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is de uitzondering op de regel. Want de wereld is in duisternis, maar wij wandelen in het licht. 1 Johannes 1 is ook aardig. Trouwens, ik heb er kort geleden een paar keer over gesproken. Dat wil ik nou niet doen, maar ze hebben verschillende schriftgedeelten naast elkaar gelegd die allen hetzelfde zeggen. En die allen Jesaja 60, de eerste verzen citeren. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En dan blijkt dat dat schriftgedeelte wordt aangehaald in de laatste verzen van Romeinen 13. Dat het nu de uren is waarin wij uit de slaap opwaken. Enzovoorts. Het komt uit Jesaja 60. En men komt het tegen in Efeze 5. Als dat geen gemeentelijke waarheid is, dan bestaat het niet eens meer, een gemeentelijke waarheid. Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En het licht zal vrucht in ons dragen vervolgens. Hè? Dat is Efeze 5, geciteerd uit Jesaja 60. Enzovoorts. En dan hebben we natuurlijk nog 1 Thessalonicenzen 5. Maar gij allen zijt kinderen des lichts, kinderen des daags, enzovoort. Gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen, de dag des Heren namelijk. En laat ons dus als in de dag eerbaar wandelen, enzovoort. Die gedachtegang is dat, hè? In Thessalonicenzen 5. Nou, dan heb ik een paar zeer voor de hand liggende genoemd, waarbij het idee is dat de wereld weliswaar in duisternis is, maar dat wij als gelovigen wandelen in het licht. Voor zover dus de Heer zijn oordeel gebracht heeft over de wereld, en voor zover het oordeel over de wereld ligt, treft het dan toch in ieder geval niet ons. Dat wil zeggen, ons niet slechts wedergeboren mensen, maar zelfs ons die ook inderdaad in het licht wandelen. Die komen tot het licht, die komen tot het woord Gods, zal ik maar zeggen, die ons daardoor laten verlichten, zodat het woord Gods inderdaad is wat de psalmist zei dat het was, een lamp voor onze voeten, een licht op ons pad, enzovoorts. Daar gaat het om. En voor zover dat zo is, leven wij niet in duisternis en leven wij niet in de positie waarin de wereld leeft en houden wij ons niet bezig met het ten onderhouden van de waarheid, zoals dat zo aardig heet in Romeinen 1. Wij zijn dus de uitzondering, toch? En anders noem ik hem heel eenvoudig weer uit Johannes 1. De wereld heeft hem niet gekend, de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat zijn wij inmiddels ook, zeg ik er altijd meteen achteraan. En dat is hetzelfde verhaal. Men had de duisternis liever dan het licht. zei datzelfde Johannes. Want hun werken waren boos. Maar wij zijn, als het goed is, tot dat licht, hetzelfde licht, gekomen. En leven dus niet onder dat oordeel waaronder heel de wereld leeft. Voor zover 40 jaar lang de prediking was dat men zich zou bekeren. Want anders zou de Heer een oordeel brengen. Moeten we vaststellen dat weliswaar dat oordeel gekomen is in de tijd, en ik doel dus weer op de verwoesting van Jeruzalem en daaraan vast, demonstratief, het oordeel over de volkeren. Maar dat oordeel heeft ons niet getroffen. En daar gaat het maar om. Dat is de uitzondering. En dit is een uitzonderlijke situatie die hier in Jona 3 beschreven wordt. Waar het om gaat is heel eenvoudig deze gedachtegang, dat wij als gelovigen inderdaad niet deel hebben aan dit oordeel Gods wat over de mensheid gekomen is. En stel nou dat wij als gelovigen één volk waren. Nee, dat zijn we ook, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar stel nou dat wij een volk waren, dan zijn wij dus een volk dat niet gekomen is onder dat oordeel, hoewel dat oordeel werd aangekondigd. En dan zeggen we, dat kan niet, dus kletsen we ons eronder uit en zeggen dan, ja, maar wij als gelovigen zijn wel een volk, maar niet een aardvolk. Hele goeie. En dan zeg ik weer, nou dat zeg ik toch, daarom zijn we niet onder het oordeel. Wij wandelen in het licht. In hemels licht uiteraard. Nou, en dan gaan we weer verder. Maar dan zegt u misschien, ja, maar dat bedoel ik niet. Wij zijn een volk niet in de gebruikelijke zin van het woord. Niet in de etnische zin van het woord. Dan zeg ik, nee, dat kan zijn, maar dat zijn de Palestijnen ook niet. In de zin van, wij stammen van dezelfde mens af, zijn wij geen volk. Dat geldt voor de Filistijnen ook, dus dat zegt ook nog niks. Om van de Joden maar te zwijgen. Want die is wat ingewikkelder. Dus dat levert sowieso problemen op. Maar als je zegt, ja, maar wij zijn toch in geestelijke zin één volk als gelovigen. Ja, oké. Goed. Nou, aangenomen. Dat is dan zo. Maar het neemt niet weg dat wij uit de geschiedenis geacht worden te weten, en daar heb ik vorige keer over gesproken, dat wij uit de geschiedenis geacht worden te weten, hoewel velen, ja, u weet dat, maar ik heb het u al vaak genoeg verteld, hè, maar wij worden geacht uit de geschiedenis te weten dat oorspronkelijk de prediking tot doel had, want de Heer zei dat ook, predik het evangelie aan alle volken. En nou niet meteen zeggen, dat betekent aan alle mensen. Dat weet ik ook wel, maar er staat volken. Zodat het weliswaar aan alle mensen gepredikt zou worden. Dat kan moeilijk anders. Maar met het oogmerk dat volken tot geloof zouden komen. En het oogmerk was dat in de eerste plaats het Joodse volk tot geloof zou komen, uiteraard. Dat is niet gebeurd, daarom gebeurt het in de toekomst alsnog. En de Heer zorgt er ook uitdrukkelijk voor dat het alsnog zal gebeuren. Want hij zal slechts boodschappers zenden aan het Joodse volk en hen tot bekering dwingen. Nou ja, dat wat er van over is dus. Want zo werkt dat. Alvorens datzelfde evangelie officieel ook gepredikt zal worden door het Joodse volk aan de heidenen. Zo komt het dus tot stand. De bedoeling is, en ik hoop dat dat daarmee duidelijk genoeg vastgesteld is, de bedoeling is dat het Joodse volk in de eerste plaats eerst tot geloof zou komen, opdat het op grond daarvan ook eerst geboorterecht zou ontvangen. Dat is maar waar het om gaat. Per slot, de koning van het openbare koninkrijk is een Jood. En die stelt de prijs op dat eerst zijn eigen stam, nou ja, volk, maar dat eerst zijn eigen stam tot geloof zou komen. Zoals de stam van Juda ook uitdrukkelijk de eerste stam van Israël was die David als koning erkende. Hij heeft 7 jaar moeten wachten, David, 7,5 jaar, nou goed. Maar in ieder geval, hij heeft 7 jaar moeten wachten voordat alsnog de andere stammen van Israël hem als koning accepteerden. Het Joodse volk dus eerst. De stam van Juda dus, wat het ook wezen mag. Maar de stam van Juda dus eerst. Dat zal in de toekomst alsnog gebeuren, ik neem aan dat dat bekend is. Dat was ook aanvankelijk officieel, althans, hè. Wat er op de achtergrond plaatsvond is een ander verhaal. Maar officieel was dat de bedoeling. Eerst Juda. En als inderdaad in de toekomst alsnog Juda tot geloof zal komen, dan hebben wij daar dus het Joodse volk wat gemaakt is tot discipel van de Heer Jezus op grond van de prediking. En zo staat het in Markus 16 toch ongeveer, dacht ik uit het hoofd. Namelijk, gaat heen, onderwijst al de volken, hen makende mijn discipelen. Dat betekent toch letterlijk dat volken discipelen zouden worden van de Heer Jezus, hetgeen de Heer tegelijkertijd tot koning maakt uiteraard. Het is wel aardig dat zoiets in Markus staat natuurlijk, want in Markus gaat het continu over de dienstknecht, de knecht des Heren, maar het einde van het verhaal is toch dat hij koning zou zijn. Ja. Dat de volken zijn discipelen zouden zijn. Nou, het verhaal is eenvoudig genoeg. Het is in het verleden niet gebeurd. Romeinen beschrijft het ook uitgebreid. Dat dat Joodse volk gestruikeld, verminderd, gevallen is. Of hoe het allemaal maar heten mag. Het is dus niet gebeurd. Maar wat wij niet lezen, althans niet in de expliciete en bedoel dus letterlijke verklaringen van het Nieuwe Testament, is dat er wel degelijk daarna een ander volk was wat als volk tot geloof kwam. En dat is wat hier in deze bedekte profetieën of beelden van Jona naar voren wordt gebracht. Nadat Juda het evangelie verwierp, werd het, of omdat Juda het evangelie verwierp, hoe je dat maar zeggen maar moet, hè, werd het evangelie gepredikt niet aan Jeruzalem, maar aan Samaria. Letterlijk, maar daarna overdrachtelijk. Niet zozeer aan de Joden, maar aan Efraïm. En dus aan Israël, aan de 10 stammen, namelijk van Israël. En waar het Joodse volk op regeringsniveau, ik zeg het altijd zo duidelijk mogelijk, waar het Joodse volk, niet vanwege de leden van dat volk, maar in de eerste plaats op regeringsniveau, de Heer en daarmee het evangelie afwees, was daar Efraïm die op regeringsniveau de Heer en het evangelie aanvaarde. Zo eenvoudig is dat. En een volk werd een discipel van de Heer Jezus Christus, omdat de regering, de koning van het volk, om zo te zeggen, daar nou eenmaal voor koos. Bij het Joodse volk kom je dan dus terecht bij het Sanhedrin, dat is het hoogste Joodse rechtsorgaan, regeringsorgaan, of hoe je dat maar zeggen moet. Met een macht trouwens, niet alleen in Jeruzalem, maar over de hele wereld. Dat was het Sanhedrin. Volstrekt wettige vertegenwoordiger van het Joodse volk onder leiding van de hoge priester, de voorzitter dus officieel van het Sanhedrin van de Joodse Hoge Raad. En bij mijn weten tot 3 keer toe vermeldt de Bijbel ons dat Sanhedrin onder leiding van de hoge priester de Heer Jezus afwees. 1 keer in verband met de Heer Jezus, 1 keer in verband met de discipelen en 1 keer in verband met Paulus. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. 3 keer. Ze zeiden dus 3 keer, ik ken die mens niet. Met excuses aan Petrus, maar vooruit. Ze zeiden 3 keer, wij willen niet dat deze koning over ons zij. Nou, dat is daarmee ook inderdaad definitief. Maar de aardigheid is natuurlijk dat diezelfde prediking gebracht werd naar de 10 stammen van Israël, naar Glastonbury. Maar ik heb dat vorige keer, dacht ik, uitgelegd. Ik heb niet helemaal de band teruggehoord, maar ik dacht dat ik dat uitgebreid toch al had uiteengezet. En daar in Brittannië, onder de 10 stammen, in ieder geval onder Efraïm, en daar gaat het maar om, was het de koning die tot geloof kwam. Arviragus moet je zeggen, geloof ik, als ik de naam goed. Arviragus, want dan weet je ook ongeveer hoe je het schrijven moet. En daarna zijn maatje, of zijn neef was het, maar uit hetzelfde koningshuis. Caractacus of Caradoc. Die komen we vervolgens tegen in Rome, in ballingschap, samen met apostel Paulus. Daar komt het verhaal ongeveer op neer. Maar ik ga het nou niet meer uitleggen. Hè. Daar had ik banden van, heb ik gezegd, dus vooruit. Maar dat is dus een heel essentieel gegeven. Dat namelijk, daar, het is volgens mij ook het enige volk geweest wat die keuze gemaakt heeft. Dat was een volk wat onder leiding van de koning zo zonder meer verklaard werd christelijk volk te zijn, wat als volk inderdaad de Heer Jezus volgde en hem diende. En de aardigheid van het verhaal is dus dat waar het Joodse volk op regeringsniveau de Heer Jezus afwees, daar kwam Efraïm of Jozef, want dat is dan de naam die je van alles zijn moet gebruiken, daar kwam Jozef op datzelfde niveau inderdaad tot geloof. En als je het één keer gezien hebt, dan begrijp je ineens hoe dat zit met al die figuren die Jozef heet in de Bijbel. Begrijp je ineens wat het betekent, al wat in de schrift gezegd wordt, niet alleen over Jozef, maar ook over Efraïm en zelfs over Samaria en noem maar even op. Ik heb er nog een paar zo, maar daar ga ik niet verder op in. En dat is wat gebeurd is. In het geheim wellicht, maar ik ben ervan overtuigd dat wat nu geheim is, deze dingen dus, dat toen helemaal niet geheim was. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat men in die dagen het heel goed wist. En ik ben ook van overtuigd dat de uitspraak, komt gij verachters en verwondert u, of aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, het wel gij niet zult geloven indien het u verkondigd zal worden, dat het ook letterlijk van toepassing is en dat het Joodse volk inderdaad gewoon gezien heeft en geconstateerd heeft dat inderdaad ditzelfde evangelie van Jezus van Nazareth gegaan is naar Efraïm, die men heel goed kende, waarvan men heel duidelijk wist waar die zich bevond. Daar ben ik stellig van overtuigd, al was het maar omdat er zeer intensieve connecties waren tussen Juda, of het Joodse volk, en in elk geval Britannia. Nou, leg ik dus verder niet meer uit. Ik ben ervan overtuigd dat men het gezien heeft, dat men het geweten heeft, maar ook dat men het vervolgens vergeten heeft. En ik zeg er altijd bij, zo hoort het ook feitelijk, want Jozef wordt altijd vergeten. Dat is het verhaal, hè. Door Jozef komt de overwinning tot stand. Door Jozef breekt de heerlijkheid aan, of wat het maar wezen mag. Maar daarna vergeet men Jozef. En dat is met alle figuren die Jozef heten in de Bijbel tot nog toe gebeurd. En meer zijn er niet. Dus Jozef wordt vergeten. Zo hoort het feitelijk ook, maar niettemin, wij als het goed is herinneren wij ons dat nu. Zo is dat dus gegaan. En dat is ook wat hier wordt aangekondigd. Jona ging naar Nineveh. Van Nineveh heb ik al gezegd wat het betekent. Het betekent zoveel als de plaats van de zoon. De rust ook eigenlijk. Van de rustplaats, want dat is het eigenlijk. Van de zoon of van Ninus. Maar Ninus betekent ook zoon. Eigenlijk is het woord twee keer hetzelfde. Maar de zoon namelijk. Wel, die Ninus. Sommigen zeggen, ja, dat moet een meneer Ninus geweest zijn. Anderen zeggen, nee, Ninus is een verwijzing naar Nimrod. Maar het maakt me verder niks uit. Je kunt het helemaal zinnenbeeldig verklaren en zeggen. Het is natuurlijk de plaats waar de koning zou wonen. Want die heet ook zoon van oudsher. Dus het maakt mij verder niks uit. Maar binnen de Bijbelse typologie is Nineveh dus de plaats waar de zoon woont. En aangezien de zoon per definitie de eerstgeboren zoon is, degene met het eerstgeboorterecht, is het overdrachtelijk dus de plaats waar Efraïm is. De plaats waar Jozef woont. Dat is het idee. En daarmee is alsnog verklaard, maar dat heb ik ook al eerder gezegd, dat weliswaar Jona nou naar Nineveh zou gaan oorspronkelijk, maar toen ging hij de kant van Tarsus op. Of Tarsus, moet ik, sorry. De kant van Tarsus op, maar die kant op ga je inderdaad naar Brittannië. Want schepen van Tarsus voeren vanaf Fenicië en de kust dus, de oostkust, de oostkust heet het dan, van de Middellandse Zee, voeren zij naar Brittannië, de eilanden in het noordwesten van Europa. Dat is waar het om gaat, dat was de route. En dus ging hij die kant op. Typologisch is dat dus heel goed te verklaren. Maar goed, daar kom ik nog niet verder op terug. Jona maakte zich dus op, vers 3... en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Dat zich opmaken wil zeggen opstaan. Daar heb je hem dus, hè. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dezelfde term als uit Jesaja 60... En zich opmaken wil zeggen dat de dag aanbreekt, dat men wakker wordt. Spreekt dus over hoe het nieuwe verbond aanbreekt. Maar waar hier volgens deze woorden overdrachtelijk althans het nieuwe verbond aanbreekt, gaat Jona, de duif, betekent zijn naam immers, en gaat dus de prediking van het nieuwe verbond, het verbond des vredes, dat is de duif immers, gaat dus de prediking van de geest, de duif, weet u wel, gaat naar Nineveh, maar overdrachtelijk naar de plaats waar de zoon is. Heel eenvoudig. En dan in letterlijke taal. Het betekent dat het nieuwe verbond aangebroken is en dat de prediking van het nieuwe verbond linea recta ogenblikkelijk gaat naar Efraïm. En dat is ook inderdaad Dat is in de eerste plaats wat we zouden verwachten dus. Op grond van gewoon de oud-testamentische inzettingen. Aangaande eerst geboorterecht en het volk en de zegeningen die over het volk zijn uitgesproken. Het is ook wat we in het Nieuwe Testament op overdrachtelijke wijze tegenkomen. Want vanuit Jeruzalem gaat het naar Samaria. De voormalige hoofdstad van het tienstammenrijk. Maar zo is het ook inderdaad letterlijk gebeurd. Zoals ik eerder uiteengezet heb. Dan staat er, Jona maakte zich op, ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Waarna staat, Nineveh was een grote stad gods van 3 dagreizen. Nou ja, een grote stad gods is wel erg deftig vertaald. Een zeer grote stad, dat is een wat neutralere vertaling. In ieder geval een zeer grote stad. En als Nineveh staat voor een bepaald volk, dan gaat het dus over een zeer groot volk. En wellicht over een groot volk gods. Deze vertaling laat staan. Een grote stad gods. Als een stad staat voor een volk, noemen ze een groot volk gods. Dan kun je zeggen, Israël, want het levert enige problemen op. Maar de problemen zijn weg als we Juda buiten beschouwing laten. Het gestruikelde Juda. Want als we Juda buiten beschouwing laten, moeten we dat grote volk gods noemen Israël of Jozef of Efraïm. En dus de eerstgeboren zoon, degene aan wie eerst geboorterecht was aangekondigd enzovoorts. Degene over wie de grootste zegeningen van al de stammen van Israël zijn uitgesproken. Lees het anders nog maar eens na. In Genesis en Deuteronomium, en niet te vergeten Numeri trouwens. Want de zegeningen over Jozef zijn ver en ver uit de grootste zegeningen die over de stammen Israël zijn uitgesproken. In ieder geval veel meer dan die over Juda. Nou, daar gaat het maar om. En dat is dus waar het, wat hier genoemd wordt. Het was een grote stad gods van 3 dagreizen. Dat vind ik ook een aardige. Natuurlijk, letterlijk 3 dagreizen. Men kan het niet goed verklaren. Men zegt, men zal er 3 dagen over gedaan hebben om eromheen te lopen. Ik zie het net er niet van in, maar... Hè? Maar het zal wel zo wezen. Het kan net zo goed betekenen dat je 3 dagen nodig zou gehad hebben om in elke brievenbus een traktaatje te steken. Of met een geluidswagen rond te rijden door alle straat, weet je veel. Dat staat er gewoon niet bij, wat het historisch is. En dat vind ik nou zo vermakelijk. Want ik denk ook niet dat het van enig belang is wat het eigenlijk historisch betekende. Behalve dan, voor als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis natuurlijk. Maar dat is een beetje dromerij dan, hè. Waar het om gaat gewoon, is dat wat 3 zou nemen, nam er maar 1. Want dat staat er. Er staat meteen, er was een grote stad gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan. Dagreis nummer 1, want dat staat er feitelijk. En dat betekent dat meteen, ogenblikkelijk, op die eerste dag, meteen bij het begin van de prediking, Nineveh, of de lieden van Nineveh, geloofden aan God. Dat is waar het om gaat. 3 staat sowieso voor opstanding. 3 staat voor nieuw verbond. 3 zijn we al tegengekomen in verband met Jona die op de 3e dag, en dus niet na 3 dagen en 3 nachten los van elkaar geteld. Hè? Maar 3 staat voor de belofte, het nieuw verbond, enzovoorts. En dat is ook wat hier uitgebeeld wordt. En ogenblikkelijk, want dat is wat in vers 4 gezegd wordt. Het is helaas wat zwak vertaald. Maar dat op dag nummer 1, de eerste dagreis, of zullen we gewoon zeggen in de eerste bedeling, want de aardigheid is natuurlijk dat het hier gaat om het nieuwe verbond, waarvan je kunt zeggen, het nieuwe verbond neemt 3 bedelingen in beslag. Ik bedoel, of het dat betekent, exact weet ik niet, maar dat kan ook. En ik zou niet weten waarom dan niet. Want onder het nieuwe verbond kennen we de bedeling der genade, de bedeling van de volheid der tijden, en die bedeling die we dan gewoonlijk maar noemen die van het geopenbaarde koninkrijk op aarde. En dat dat er ook een apart is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Bedeling nummer 5, 6 en 7 dus, hè, om de rangnummers erbij te geven. Het zijn 3 bedelingen. Maar meteen in de eerste daarvan heeft de prediking resultaat. Bij Nineveh, in Nineveh. En dus komt het volk tot geloof. Hij zegt nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Maar er staat dan meteen vers 5. En de lieden van Nineveh, ik vind het zo leuk, want Heel dikwijls kom ik het tegen dat de vers begint met het woordje maar. En dan zeg ik, nou ja, of het een tegenstelling is, maken we zelf al uit. En dus vertalen we het weer terug naar en. Dat komt nogal eens voor. Maar bestaat namelijk niet in het Hebreeuws. Het is altijd gewoon en. Maar deze keer ben ik geneigd het andersom te doen, te zeggen er staat en, maar wij maken nu even uit dat het gaat om een tegenstelling. En in ieder geval om een uitzondering, en dat is dan een tegenstelling, en dus vertaal ik bij voorkeur dan maar met maar. Want Jona predikt en zei, nog 40 dagen dan zal Nineveh worden omgekeerd. Maar de lieden van Nineveh geloofden aan God, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Het betekent dus, Nineveh werd niet omgekeerd. En zo eindigt het verhaal dus ook. Bovendien, het was zelfs tegen de verwachting van Jona in. Tegen mijn verwachting in ook, overigens. Eigenlijk. En zeker tegen de Joodse verwachting in. Want denk erom dat dat kwaad bloed gezet heeft, hoor. Even onder elkaar. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb, hè. Even onder elkaar. De zaligheid zou naar de heidenen gaan. De zaligheid zou door heidenen aanvaard en geloofd worden. En dat zou weer leiden tot jaloezie van Juda. En daar staat er, Romeinen 10, Romeinen 11, dan wordt het aangehaald. Bij de hoofdstukken staat het minstens één keer. Namelijk, God verzamelt zich een volk uit de heidenen inderdaad, om hen, het Joodse volk, tot jaloersheid te verwekken. En Paulus zegt dat hij zijn bediening als apostel der heidenen heerlijk maakt door hen tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. En zelfs het Oude Testament spreekt erover. Jesaja, meen ik uit het hoofdstuk, spreekt daarover. Hoewel in wat positievere termen. Daar wordt gezegd dat als in de toekomst het koninkrijk op aarde openbaar wordt, als dat gebeurt, zullen Juda en Efraïm of Jozef weer één worden. Efraïm staat er dan. En dan zal de nijd van Juda zal wijken, de nijd van Efraïm zal wijken. Dat wil zeggen, er komt een eind aan die jaloezie en ze worden weer één. En wat dacht u van die twee zonen? U weet wel, de een die nooit weg was en de andere die zogenaamd verloren was en daarna weer terugkeerde. Waarvan de laatste uiteraard een beeld is van Efraïm. De zoon die nooit weg was, Juda dus, was jaloers. Vooral toen die verloren zoon terugkeerde. Staat het toch? Nou, dat is precies waar het om gaat. Jaloezie. Tussen die beiden. En zo kan het zelfs gebeuren dat deze Jona een soort van jaloers is, want hij gunt deze inwoners van Nineveh nou helemaal ook niet. Maar het is inderdaad gebeurd ten aanschouwen van Juda dat inderdaad jaloers werd. Bovendien heel de vervolging van de christenen vanuit het Jodendom kwam natuurlijk voort uit de jaloezie. Jaloezie leidt meestal tot de verkeerde dingen. Dat komt vanwege de zondige aanleg van de mens. Het kan echter leiden tot de goede dingen. Zodat men tot bekering komt. Maar goed. Nog 40 dagen dan zal Nineveh worden omgekeerd. Maar de lieden van Nineveh geloofden aan God. Vinden wij vreemd. De mannen van Nineveh. Hij was nog niet eens klaar met zijn werk. De man was nauwelijks begonnen, Jona, maar de lieden van Nineveh geloofden aan God en zij riepen hem vasten uit. Zij bekeren zich dus, en dat wordt met grote nadruk uitgedrukt in, zij riepen hem vasten uit en bekleden zich met zakken. Dan moet ik zeggen, als ik daarbij aan Engeland denk, dan denk ik altijd, die lui lopen nog steeds, mag in God, laat me zitten. Hè? Dat is daar, hè? Daar staat traditie en dan krijg je het dus niet uit. Laat ik het zo zeggen dan. Hè? Ze lopen in bags, ja. Bekleden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Iedereen dus, de hele bevolking. Waarna wij ons afvragen, hoe krijgt Jona dat nou voor elkaar? Die moet een wonder gebeurd zijn. En het antwoord is, het is betrekkelijk simpel. Het is heel simpel. Staat er gewoon bij. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En dat zal niet toevallig geweest zijn. Je mag aannemen dat Jona zich ook min of meer rechtstreeks tot de koning gericht heeft. dan weet ik wel dat hij niet meteen op audiëntie ontvangen zal worden bij de koning van bij Ninus, zullen we dan maar zeggen, voor het gemak. Hè. Hij zal wel anders geheten hebben, maar vooruit. Dat zal wel niet, maar meestal voldoet het wel door bij de ingang van de paleishekken, zal ik maar zeggen, het een en ander op te voeren en dus aandacht te trekken. Dat wordt geraakt dan heus wel tot de koning. Zo werkt dat. Dat heb ik nagelezen trouwens in het boek Esther. Dat was weer bij een ander rijk, maar zo werkt het wel. Hè. In de poort van het paleis, eventueel zelfs de poort van de stad, moet genoeg zijn. Dus dat is niks bijzonders. Bovendien, de koning is koning omdat hij geacht wordt inderdaad al wat de stad inkomt en uitgaat te bewaken, te bewaren, te controleren dus. Dus er is eigenlijk niks bijzonders. Dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon, deed zijn heerlijk overkleed van zich, en hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. De koning dus van Nineveh geeft zijn heerlijkheid op. Waar heb ik dat nog mee gehoord? Maar goed, geeft zijn heerlijkheid op en gaat in de rouw. Want bekering en rouw horen feitelijk bij elkaar. Het eigenaardige is dat dat gezegd wordt bijvoorbeeld in Zacharia hoofdstuk 12... waar gesproken wordt over de wederkomst van Christus, waarbij aller oog hem zal zien, in ieder geval die van heel Israël, de ogen van heel Israël, en alle geslachten des lands, van het volk dus, zullen over hem rouw bedrijven, en elk geslacht in het bijzonder, en sommigen worden dan in het bijzonder nog genoemd, maar daar gaat het nou niet over. Maar het idee is dat als de Heer in de heerlijkheid zal verschijnen, en als men dus zich zal bekeren en zijn Heilige Geest zullen ontvangen, want er staat er allemaal bij in Zacharia 12, dan zullen al die geslachten van Israël over hem rouw bedrijven als over een enig geboren zoon. Of over een eerstgeboren zoon, een eerstgeborene staat er. En zijn gedachten die ook worden aangehaald later in het Nieuwe Testament. In ieder geval in Matthäus 24. Daar gaat het nou verder niet over. Maar een bekering, oprechte bekering gaat gepaard met rouw. Zeker in nieuwtestamentische tijd. Omdat Israël zelf nou eenmaal officieel verantwoordelijk gesteld wordt voor de dood van de Heer Jezus. Dat in elk geval. En men bedrijft rouw om wat men bedreven heeft. En de rouw zelf is een uitdrukking van de dood. En het bekleden in zakken, dat is heel eenvoudig. Een zak is een zak als die vormloos is. Heb je dat? Andersom dan. Men kleedt zich in zakken, want het is de uitbeelding van hoe men vaste vorm aflegt en daarmee is het een beeld van de dood. Daarom worden Joden tot in onze dagen in zakken begraven. Nou, ik vind het minder erg dat men in zakken loopt. Maar vooruit. Ja. Zaklopen is mij bekend geworden door de viering van Koninginnedag, dan wel Bevrijdingsdag. Begin 50er jaren, zaklopen deel alleen op Koninginnedag. Dat begreep ik ook nooit helemaal. Maar goed, laat maar zitten. Zij bekleden zich in zakken, rouwbedrijven, en zij zaten in as. En as is net zo goed een beeld van de dood. As is dat wat van de vaste vorm, van de dingen, de zichtbare dingen hier overblijft immers. En bekleden in zakken, as op het hoofd strooien en in de as gaan zitten is gewoon een uitbeelding van de dood als zodanig. Dat is wat rouw voorstelt. En dat hoort bij die bekering. Die bekering wordt in het Nieuwe Testament gepredikt aan Juda en aan Jeruzalem. Niettemin, buiten de Nieuwtestamentische Bijbelse geschiedenis wordt hetzelfde gepredikt inderdaad aan Efraïm en leidt daar tot het gestelde bedoelde resultaat. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. Hij legde zijn heerlijkheid af, om zo te zeggen. Deed zijn heerlijk overkleed van zich. Hij bedekte zich met zak en zat neder in de as. Dat is heel interessant, maar ik ga het nou verder niet uitleggen. Die familie van van het Britse koningshuis, Silurisch heet dat. Het Silurische koningshuis, die familie daarvan, waren in principe twee families. De een in het noordelijke deel, heet het ook alweer. Nee, Wales heet het in ieder geval tegenwoordig. Het andere was het meer zuidelijke deel. Westelijk deel van het tegenwoordige Engeland. Maar goed, het was familie van elkaar. Maar één van die koningen, wie dat precies was, weet ik nou op zondagmorgen vroeg uit het hoofd ook zo gauw niet meer. Maar één van die koningen gaf inderdaad letterlijk de troon op om zich te wijden aan geestelijke dingen. Deed afstand van de troon ter wille van zijn zoon enzovoorts. Nou goed. Maar in ieder geval, die troon die wordt ondergeschikt gemaakt in elk geval. Hij staat op van zijn troon, deed zijn heerlijk overkleed van zich, bedekte zich met een zak, zat neder in de as en hij liet uitroepen. En men sprak te Nineveh, bevel des konings en zijne grote, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets smaken, laat ze niet weiden, nog water drinken. Dat is dus vasten, behorend bij de rouw. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. Al wie de naam des Heren aanroept, zou eens behouden worden, wordt speciaal gezegd over Israël. En dat is wezenlijk wat hier gebeurd is. Zij zullen zich bekeren, ieder van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. En als het dus staat dat de lieden van Nineveh uit vers 5 geloofden en een vasten uitriepen enzovoorts, zou men niet moeten denken meteen aan elke inwoner van Nineveh. Maar, want zoals gezegd vanaf vers 6, het gaat om de koning en die geeft richting aan de weg van het volk, zal ik maar zeggen. En namens het volk, samen met de groten van zijn rijk, stond er geloof ik, hè? Waar was dat? Vers 7. Bevel des konings en zijn groten. Als voorganger van zijn koninkrijk en van zijn volk, bekeerde hij zich tot de Heren. En dat is wat in Brittannië letterlijk zo gebeurd is. Waar het evangelie kwam, waar het koningshuis tot geloof kwam. Nou, niet allemaal tegelijk op één dag, maar in ieder geval, men kwam daar tot geloof. En het volk werd officieel aan de Heer opgedragen en tot christelijk volk verklaard. Dat is allemaal officieel, ik kan er niemand ontkennen. Dat is wat er gebeurd is. En voor zover er op aarde dus volkeren, discipelen werden van de Heer Jezus, was dat in elk geval in de eerste plaats, en de rest is trouwens niet meer van belang, was het in de eerste plaats Efraïm. En dat is maar waar het om gaat. Het resultaat van het verhaal is dat wij dus als gelovigen, wie wij ook zijn, want met onze afstamming heeft het uiteindelijk toch niks van doen, wie wij ook zijn, door te komen tot geloof in de God van Israël, kwamen wij tot geloof niet zozeer in die van de Joden, want die willen hem zelf niet, hebben hem zelf verworpen, toch? Maar het is een mooie gedachte, we zijn gekomen tot gemeenschap met de Messias der Joden en dus zijn we Joden geworden. Nou, dat is inderdaad een aardige redenering. Er is ook niks mis mee, maar er moet wel vastgesteld worden dat de Joden zelf daar dan toch zelf geen deel aan hebben. En dat is ook wat de schrift erover zegt. Maar één stapje verder en iets dieper gefilosofeerd, waar wij zijn gekomen tot geloof in de Messias Israëls, zijn wij gekomen tot gemeenschap met de koning van Efraïm. En dus de koning van Jozef. Jozef dus. De eerste koning van Israël. Was hij toch in het verleden onder het oude verbond? Maar onder het nieuwe verbond is dat hetzelfde het geval. En met hem zijn wij verbonden geworden. En dus hebben wij deelgekregen aan de zegeningen van Jozef. Dat is waar het over gaat. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Maar op regeringsniveau dus nam de koning zijn beslissing en wijdde zijn volk inderdaad aan de Heer. Een bekering vond plaats. En dan staat er in vers 9, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. En dat is precies wat gebeurd is. Het opmerkelijke trouwens van de, als ik het smal neem dan, het opmerkelijke van de Britse, of meer in het algemeen Engelse geschiedenis, is dat die volkeren eigenlijk nooit echt oorlog gekend hebben. Ik moet wel zeggen dat ze verbonden zijn geworden met het Romeinse Rijk. En dat in tweede instantie de Romeinen wel degelijk Brittannië aan zich hebben onderworpen. Hoewel het ook niet van erg lange duur geweest is. Maar dat was in de tijd van het begin van onze jaartelling. In de dagen van de apostelen dus. Maar daarna moet vastgesteld worden dat Brittannië weliswaar ooit wel oorlog gevoerd heeft bij gelegenheid, kort, maar merkwaardige wijze. Er is nooit iemand in staat geweest om die Britten, of hoe je ze maar noemen moet, aan zich te onderwerpen. En voor zover wij denken dat het wel het geval was, moet ik u zeggen dat het een vergissing is. Want degene die later overstaken dan vooruit naar Brittannië en zich daar gevestigd hebben, waren in werkelijkheid andere delen van diezelfde 10 stammen van Israël. Het waren de Saksen en Angelsaksen. En later de Normandiërs die zich in Engeland gevestigd hebben. Dat is ook al bijna 1000 jaar geleden trouwens, het laatste, die Normandiërs. Maar goed, maar niettemin, die zijn allemaal van dezelfde oorsprong, zal ik maar zeggen. Die familie, die volkeren zijn gewoon verwant. En het heeft dus uiteindelijk geen problemen opgeleverd. Maar anderen hebben daar nooit wat kunnen uitrichten. En dat is maar waar het om gaat. Het is vrij gebleven, was het idee. En het heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van het grote Brittannië. Natuurlijk, het is nou een lachertje langzamerhand. Je kunt een Engelsman flink boos maken door hem te vragen wat die G betekent bij GB achter op zijn auto. Weet u wel, hè? GB. What does the G stand for? Dan moet hij zeggen, groot. En daar zeggen wij, hoezo groot? Wat is er grootsnaam? Zoveel is er niet van over. Maar laten we het ruim nemen en zeggen, 100 jaar geleden was het toch echt, en het was toen al even zo, was het echt Brittannië wat de wereld beheerste. Het grote rijk van Brittannië. The Great British Empire. Dat was het nou eenmaal. Het is meteen uit elkaar gebarsten, ook vervolgens, en aan zichzelf ten gronde gegaan in de dagen, in de 20e eeuw, aan de beide wereldoorlogen. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat dat land en die volkeren in het algemeen ontkomen zijn aan de toorn gods. Daar is langzamerhand niet zoveel meer van over. Maar dat hangt natuurlijk samen met dat we onderweg zijn naar dat de geschiedenis teruggaat naar af. En dat de prediking van het evangelie opnieuw zal beginnen na de opname van de gemeente bij Jeruzalem en dan weer Samaria en dan weer tot de uitersten der aarde. Nou, ik heb nou niet de zin of de roeping, denk ik ook niet, om die geschiedenis nou verder uiteen te zetten. Maar waar het maar om gaat, is dat deze volkeren van Noordwest-Europa, Europeans zal ik nog één keer zeggen, dat die over het algemeen in vergelijking met andere volken werkelijk aan de duisternis zijn ontkomen. En daar waar de duisternis toch vat op hen leek te gaan krijgen, greep God inderdaad in. Dat is wat gebeurd is. Dat is wel een geschiedenis van op en neer gaan. Maar vergelijk de geschiedenis van die Angelsaksische volken, dan Noordwest-Europa, vergelijk dat dan eens met de geschiedenis van andere volken. Met Oost-Europa of zo. He? Azië? Afrika, dat meen je toch niet, hè? Afrika. Daar hoef je dus helemaal al niet meer over te praten. Dat is tot in onze dagen in duisternis. Daar ziet trouwens sowieso alles zwart. Maar, he? Ja, nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar zo is dat toch. En wij zijn misschien bevooroordeeld, maar niettemin, ik denk toch echt dat wij bevoorrecht zijn. En in elk geval, deze volkeren waarover ik nu spreek, die staan van oudsher bekend als christelijke volken. Dat we dat tegenwoordig tussen aanhalingstekens schrijven met hele kleine lettertjes, ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar het neemt niet weg dat als er zoiets bestaat als een christelijke cultuur, als er zoiets zou bestaan, dan bestaat die inderdaad onder deze volkeren. En daar gaat het maar om. Het idee is namelijk dat het onttrokken is aan deze toorn gods. En ik zeg altijd maar zo, als de Heer beloofd heeft de gelovigen te zullen zegenen, en bij wijze van spreken, laat ik het dan het zwak zeggen, bij wijze van spreken, 70% van een volk bestaat uit gelovigen, dan kun je er zeker van zijn dat dat volk ook in materieel opzicht gezegend zal worden. En dus in economisch en politiek opzicht inderdaad, ja. En het is dus bepalend voor de rol die zo'n volk ook in de geschiedenis speelt. Zo is dat nou eenmaal. En voor degenen die menen dat het langzamerhand slecht gaat met Nederland... ja, dat zal ook wel zijn, omdat er bepaald geen 70% gelovigen meer zijn. Wij importeren trouwens ongelovigen, dus we doen er alles aan om die situatie te veranderen. Sprak hij cynisch. Maakt niks uit, hoor, want hoe dan ook als we ze niet importeren... straks worden alle gelovigen geëxporteerd. Dus het resultaat is dan toch hetzelfde, dat maakt niks uit. Het enige verschil is het aantal inwoners van Nederland. Maar dat maakt dus verder niet uit. Het zullen 100% ongelovigen zijn binnen afzienbare tijd. Nou goed, daar zullen we het bij laten, want het is inmiddels tijd voor de pauze. Wij waren terechtgekomen bij vers 9 van Jona 3. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben... en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. Dat wij niet vergingen. Dat is ook een aardige natuurlijk. Als ik die uitspraak leest, dan denk ik altijd aan inderdaad 1 Thessalonicense 5. Maar gij zijt niet in duisternis. Of God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Wie dan wel? Gij zijt niet in duisternis. Wie dan wel? Dat lijkt me een duidelijke zaak, hè? Dus de tegenstelling tussen de gemeente en Israël... maar dat is de oppervlakkige versie. Want iets verder weg... het is de tegenstelling tussen Jozef en Juda. Dat is waar het over gaat. Nou goed. Wie weet, God mocht zich wenden, berouw hebben... en mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns... dat wij niet vergingen. Of gewoon dat wij niet vergingen. Het aardige is in de eerste plaats dat deze uitspraak geciteerd is uit Joël. Bijna letterlijk. Nou ja, Jona 2 was in zijn geheel eigenlijk een bloemlezing uit de psalmen zoals we gezien hebben. Ik heb ze nog niet eens allemaal geciteerd toen. Maar... dit is een uitspraak uit Joël 2, vers 14. Waar staat in vers 12. En die gaat over de dag des Heren. En dus de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En de 70ste week van Daniël is bestemd voor Juda. Het volk van David en de stad van David. Het gaat over Juda dus. Maar er staat dan, vers 11, de Heer doet zijn woord, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk en wie zal verdragen? En dan vers 12, nu dan ook spreekt de Heer, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen en scheurt uw hart en niet uw klederen, nou ja, scheurt wel uw klederen, maar in de eerste plaats uw hart dus, hè. Waarmee het scheuren van de klederen dus een type is van verscheurd hart. Scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God. En sommigen begrijpen dat gescheurde hart niet. Maar het is makkelijk genoeg. Het hart staat voor wat men gelooft. Voor geloof en dus wat men gelooft. En het verscheurde hart wil zeggen dat al wat men tot nog toe geloofde, gooit men gewoon weg. Weg ermee. Opnieuw beginnen. Nou goed. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere, vers 13 van Joël 2. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Dus vier keer hetzelfde. Allemaal beschrijvingen van het nieuwe verbond. En berouwhebbende over het kwade. Begrijp je me goed? Niet berouwhebbende over de zonde... maar berouw hebbende over het kwade. En onder het kwaad wordt inderdaad ook verstaan oordeel, toorn. Wat over de mens eventueel gebracht wordt. Maar hier staat, hij is ook berouw hebbende over het kwade. Dat betekent dat een eind komt aan dat kwade. In dat verband denk ik gewoonlijk aan Jesaja 45... waar ongeveer staat dat de Heer zegt, ik maak het goed en ik schep het kwaad of zoiets. Dat is een tekst die misbruikt wordt. En waarin men dan wil lezen dat God de zonde geschapen heeft. De zonde zijn oorsprong vindt bij God. Sommigen hebben daar belang bij. Bij die gedachte. Maar goed. Nee, schuift men de verantwoordelijkheid, eigen verantwoordelijkheid en die van de mensen in het algemeen weg. Maar goed, maar daar in Jesaja 45 gaat het niet over de zonde. Het kwaad is niet, de zonde is kwaad, maar kwaad is nog niet de zonde. Het kwaad daar in Jesaja 45 is gewoon het oordeel van de ballingschap wat over Israël gebracht was. En de Heer zegt, ik schep niet alleen het kwade, maar ook het goede. Dat wil zeggen, ik heb u in ballingschap gebracht, maar ik zal u daaruit doen wederkeren. Het is trouwens onderdeel van een profetie over de komst van Kores, de goede herder eigenlijk. Kores die Israël zal laten terugkeren, of zal terugbrengen uit ballingschap. En uiteindelijk een profetie over de Heer zelf, die Israël uit de ballingschap uiteindelijk zal verlossen. Waarbij het goede komt in plaats van het kwade. Nou, dat is hier feitelijk ook het geval in Joël 2, want in die 70ste week, daar is sprake van het kwade. Het kwade zou moeten leiden tot de definitieve ondergang van het volk. Niettemin staat er, scheurt uw harten niet uw klederen, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Zodat weliswaar Jeruzalem zal verwoest worden, ook dan, niettemin, de Heer heeft berouw over het kwade en dat betekent dat hij niettemin zijn volk zal verzamelen, dat hij een ontkoming zal brengen, Joël 2 vers 32, dat hij ontkoming zal brengen voor degene die zijn naam aanroepen. Het is wel wat laat, maar niettemin, hij zal dat doen en hij zal het overblijfsel, het gelovige overblijfsel van het volk verzamelen inderdaad in de woestijn. Maar daar hebben we het nou verder niet over. Maar de Heer is berouwhebbende over het kwade, staat er. En dan vers 14 van Joël 2. En dat is letterlijk Jona 3 vers 9. Wie weet hij mocht zich wenden. Wie weet God mocht zich wenden en berouw hebben. Zegt Jona. En Joël zegt, wie weet hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten. Tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. In het algemeen tot eer van God. En dieper ga ik er nou niet op in. En dus blaas de bezuin te Sion. Heiligt een vaste, roept de verbondsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente. Vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer, wat het maar wezen mag. En de bruid uit de slaapkamer. Laat de priesters des Heeren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heeren. En geef uw erfenis niet over tot smaadheid. Dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Dat heeft te maken met de bekering van het Joodse volk. En daartoe wordt het hier opgeroepen. En zo zal het tot geloof komen na de 70ste week van Daniël. Maar de aardigheid is dat dezezelfde woorden worden toegepast in Jona 3 op Nineveh. En daar zijn het de inwoners van Nineveh. Sterker nog, daar is de koning van Nineveh in de eerste plaats. Die doen wat in Joël 2 werd gezegd tot Juda. Heb je dat? Gaat dan precies hetzelfde. Alleen Juda deed dat in het verleden niet. En zal het in de toekomst alsnog doen. En in dat verband staat het in Joël 2. Dus Juda deed dat in het verleden niet. Zich bekeren, rouw uitroepen en wat het maar heten mag. Maar in Jona 3 zijn het de inwoners van Nineveh die het wel doen. Maar de inwoners van Nineveh in Jona 3 zijn nou eenmaal een beeld voor van de 10 stammen, zal ik maar zeggen, uit het begin van de Nieuwtestamentische geschiedenis. En dat is maar waar het om gaat, zodat we zeggen, Juda deed het niet en zal het in de toekomst alsnog doen, maar Efraïm, onder de naam Nineveh, Efraïm deed het wel. Nou, dat is het dan. En terwijl ik het zeg, denk ik, hé, dat is waar ook. De betekenis van de naam Efraïm, die is eigenlijk dezelfde als die van Nineveh. Nineveh, de woonplaats van Nines. Of gewoon tweemaal die term Nines. Namelijk tweemaal de zoon. Een dubbele zoon. Maar het Efraïm betekent een dubbele vrucht. Een dubbele vrucht. Maar een zoon is de vrucht. Dus in wezen is de betekenis van de namen nog gelijk ook. Maar dat even, dat schiet me zo door de gedachte. Dat even terzijde. Maar gaat om vers 9 van Jona 3, vergeleken met vers 14 van Joël 2. Wie weet, God mocht zich wenden. Let op, er zijn trouwens meer van die uitspraken zo, hoor, dat het vragenderwijze gesteld wordt. Ik zal er zo nog een noemen, dacht ik. Maar het wordt vragenderwijze gesteld. En dat is opmerkelijk genoeg, dat wil zeggen, er wordt niet met zekerheid gezegd dat het zo zal gebeuren. Vandaar dat sommigen dit soort uitspraken aangrijpen en zeggen, nou ja, het gebeurde toen niet. En misschien komt die grote verdrukking straks dan ook niet over het Joodse volk. Als ze dan maar flink voor bidden enzovoorts, dan zal dat wel voorbij gaan. Weet u wel, dan komt het niet. Dat is een beetje een misverstand en een verkeerde toepassing van deze gedachtegang. De gedachte van wie weet wil zeggen, ik vertel het nog niet, maar het zou best kunnen dat, hè? Als tegen ons vroeger gezegd wordt, het zou best kunnen, dan was het 4 december. Het zou best kunnen dat morgenavond Sinterklaas langs komt. En wisten wij wel, nou, dan komt hij wel. Dan is het echt niet van, zou de goede Sint wel komen? Dan wisten wij dat wel zeker. Hè? Maar zo gebeurt het vaker. Misschien dit of dat. En onder omstandigheden betekent het ook in gewoon Nederlands dat het eigenlijk zeker is, maar men wil het liever nog niet zeggen. Dat is niet altijd de betekenis, begrijp me nou niet verkeerd, maar in veel omstandigheden wel. En dat is hier ook zo. Wie weet, hij mocht zich wenden. Wel als vers 13 van Joël 2, Joël 2, ja. Als vers 13 van Joël 2 zegt, hij is genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad, dan weet je toch zeker dat hij zich zal wenden en berouw hebben en dat hij zich, met de woorden van Jona 3 dan weer, dat hij zich zal wenden van de hittigheid, zijn stoornis enzovoort. Maar zo staat het niet, staat de vragende wijs. En dat komt gewoon omdat de gebeurtenissen die hier vermeld staan inderdaad verband houden met de verborgenheden van het koninkrijk. Dat geldt zelfs voor Joël 2, want hoe dan ook, diegene uit Juda, over wie de profeet nou helemaal spreekt, diegene uit Juda die tot geloof gekomen zijn, zijn wel degelijk ontrokken aan die toorn gods, die hittigheid, zijn stoornis enzovoort. Nee, maak deel uit van de gemeente of van Ephraim in onze dagen, maakt me nou niet uit. Maar men ontkomt daaraan, hè. Dat is me waar het om gaat. Het wordt op zijn minst gesuggereerd. Maar de mooiste uitspraak in dat verband, de mooiste uitspraak van in dat verband vind ik die van, waar had ik hem ook weer? Dat was die van Amos. Soms. Amos 5. Je zit hier tussenin, dus ja. Amos, hoofdstuk 5, waar staat, nou ik noem maar wat in. Er staat in vers 12 van Amos 5. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig vele zijn. Zij benauwen de rechtvaardigen, nemen zoongeld en verstoten de nooddruftigen in de poort. Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Zoekt het goede en niet het boze. En die boze tijd gaat inderdaad specifiek over Juda. Maar er staat, zoekt het goede en niet het boze. Later aangehaald in Romeinen 12 en toegepast op de gemeente. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft, dat gij leven zult ontvangen, maar ook in de praktijk, opdat gij zou leven. Leven bestaat uit het zoeken van het goede. Daar waar men het boze zoekt, leeft men niet. Daar wordt men gebruikt namelijk door de macht van de dood, de macht van het verderf, de macht van de zonde, wat er maar wezen mag. Leven is per definitie het goede zoeken. Zoek het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der heerscharen, let op de God der heerscharen. Elke keer als die uitdrukking gebruikt wordt, wil zeggen, God is niet de God der Joden alleen, maar ook der heidenen. En dan staat er, alzo zal de Heere, de God der heerscharen, met uw lieden zijn. Gelijk als gij zegt, men zegt dat immers, hè? God zij met u. Maar dan zal het ook echt zo wezen. En dan staat er in vers 15 nog een keer hetzelfde. Haat het boze en hebt lief het goede en bestelt het recht in de poort. Dat men wil zeggen dat men in overeenstemming met het recht zou leven en zich aan het recht zou onderwerpen. Misschien, leuk hè, misschien, wie weet, God mocht zich wenden. Zei Joël en Jona. Maar Amos zegt, misschien zal de Heere, de God der heerscharen, inderdaad, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Hebben jullie? Dat is nog sterker dan in Jona en Joël. Want hier staat er gewoon bij. Aan Jozefs overblijfsel zal hij natuurlijk misschien genadig zijn. Maar op dezelfde wijze als in Jona en Joël, wie weet. Maar wij worden geacht te weten dat hij genadig zou zijn. Dat hij berouw zou hebben over het kwaad enzovoorts. Want daar hebben wij zelf persoonlijk mee te maken. Wij zijn niet in duisternis. God heeft ons niet gesteld tot verkrijging van toorn. Maar tot verkrijging van zaligheid enzovoorts. En hoewel wij dood waren in de misdaad en zonde, heeft God ons niettemin levend gemaakt met Christus enzovoorts. Dat was dan Efeze 2 voor de gelegenheid. Maar hier staat het nog sterker, want hier staat, misschien zal de Heere, de God der heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Aan dat van Juda dan misschien niet, maar aan dat van Jozef dan misschien wel. En dat is maar het idee. Want wat ik probeer te vertellen, is dat natuurlijk Joël eigenlijk van huis uit spreekt over die twee stammen van Israël. Dat blijkt uit heel het verband. Maar dat Jona, sprekend over Nineveh en de Ninevenieten. Niet het Nineveh. Nee, dat is een ander soort. Hè? Maar goed, de inwoners van Nineveh. Feitelijk spreekt over de 10 stammen van Israël. En dus Jozef. Hij zal wellicht het overblijfsel van Jozef genadig zijn. Trouwens, deze uitspraak in Amos 5, vers 15 kan eigenlijk alleen maar op deze wijze worden toegepast. Want als het niet betekent wat ik nu zeg, namelijk dat de Heer genadig is aan het overblijfsel van Jozef specifiek in onze dagen, als het dat niet betekent, wat betekent het dan wel? Sterker nog, wat zou het dan wel kunnen betekenen? Nee, je kunt altijd nog zeggen, nou ja, de gedachte is dan aan de 10 stammen van Israël. Die zijn weggevoerd in Assyrische ballingschap. Die daar officieel niet in uit teruggekeerd zijn enzovoorts. En dit betekent dan dat die 10 stammen, en dan stopt hij alweer. En dat betekent dan dat die 10 stammen onder de naam Jozef dan in de toekomst alsnog hersteld zullen worden. Dan zeg ik, ja, dat kan er wel wezen, maar niet misschien. Daar is niks misschiens aan, dat is 100% zeker, want er zijn nogal wat profetieën die dat ronduit zeggen. Dat zal gebeuren namelijk. De zegeningen van Israël zouden zegeningen zijn van alle stammen van Israël. De 2 en de 10 stammen zouden weer herenigd worden enzovoort. Ik bedoel, daar is niks waarschijnlijks aan, dat is gewoon zeker, dat is niet misschien. En dat misschien, en dat wie weet, dat zijn suggestieve uitdrukkingen die een mogelijkheid openlaten, waarvan de Heer kennelijk niet wil dat ze algemeen bekend zijn. Integendeel, en dus gaat het inderdaad om die verborgene dingen en om onze bedeling der verborgenheid. Misschien zal het overblijfsel van Jozef genadig zijn. En daarmee krijgt niet alleen de term misschien zijn volle betekenis, maar ook de term overblijfsel van Jozef. Want in de praktijk en volgens deze redenering komt het erop neer dat alle gelovigen van vandaag, en dat dus heel de gemeente van vandaag, juridisch, rechtens beschouwd kan worden in elk geval als Jozefs overblijfsel. En daar ben ik voor de pauze min of meer mee geëindigd met dat te zeggen, dacht ik. Het idee is dat wij die tot geloof zijn gekomen in de God van Israël, wij zijn tot geloof gekomen in de God van Efraïm, die van Jozef namelijk. Of zullen we zeggen, wij zijn tot aanvaring gekomen van de God en koning der Britten. U weet wel, die Keltische volkstam in de tijd, want zij waren het eerste volk die tot geloof kwamen, tot aanvaring van Christus. En daar waar wij diezelfde God aanvaarden, beter, waar wij ons onderwerpen aan diezelfde God en koning, worden wij dus toegevoegd aan die Britten. Zo zit dat gewoon. En als dat het overblijfsel was van Jozef, wel nu, dan worden wij toegevoegd aan dat overblijfsel van Jozef. Zo eenvoudig is dat. Dat is een gewone juridische aangelegenheid. Heb ik eens nagevraagd bij Rut, zeg ik dan wel eens. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ze was een Moabitische, maar ze onderwierp zich aan de God van Israël. En dus werd ze Israëlitisch. Bovendien een groot percentage van de tegenwoordige Joden kwam tot onderwerping aan de God der Joden. Wie het ook wezen mag, want daar gaat het nou niet over. Maar ze waren Edomieten. Ze stamden af van Edom, maar kwamen tot aanvaarding van de God der Joden. Wat het ook wezen mag. Het maakt niet uit wie het is. Maar op grond daarvan zijn ze Joods. Niet een afstamming. Maar het is gewoon een juridische aangelegenheid. In overeenstemming met de wet. En naar die wet bezien zijn wij dus inderdaad als gelovigen erfgenamen van Jozef. En zijn we dus Jozefs overblijfsel. Niet Judas overblijfsel, maar Jozefs overblijfsel. En dan typologisch kom ik dan altijd in dezelfde paadjes terecht. Maar ik neem aan dat u die langzamerhand kent. We hebben deel gekregen aan de Heer Jezus Christus. En die was de zoon van Jozef, hè? Ja. Maar goed, dat is typologie. Nou en? Hè? We zijn gekomen tot de God van Paulus, maar Paulus was in wat ruimere zin een zoon van Barnabas. Maar die heette Jozef, enzovoorts. Bovendien, als je zegt, ja, maar de Heer Jezus, zoon van Jozef, dat is naar de mens. Maar wij hebben toch deel aan de opgewekte Christus, zeg ik. Ja, en de opgewekte Christus is de zoon van Jozef, van Arimathea, namelijk. Nou, enzovoorts. En als het dat niet betekent, wat betekent het dan wel? Niks, denk ik dan altijd, hè. Nou goed, maar onthoud deze uitspraak, hè, uit Amos 5. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Jozef, de man die vergeten was. De Jozef, de man waarvan men dacht dat hij dood was, was in werkelijkheid de Allerhoogste Koning. En wilde men leven hebben, brood des levens, moest men naar Jozef toe. En wanneer men dan ging, maakte Jozef zich bekend. En wij zijn gegaan tot die Jozef en hij heeft zich aan ons bekendgemaakt, dat begrijpt u toch? Maar het bleek dat wij zijn broers waren. Nou, dat is omgekeerd gezegd natuurlijk, nu even. Maar het bleek dat hij onze broer was, naar het vlees ook. En dat is maar waar het om gaat, hè? Nou goed, laat maar zitten. Overigens, ook in Amos wordt gesproken over rouwklagen. Vers 6, dat is het volgende vers, hè. Daarom, zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de Heere, op alle straten zal rouwklagen zijn en alle wijken zullen zij zeggen, och, och, en zullen de akkerman roepen tot treuren en rouwklagen zal zijn bij degene die verstand van kermen hebben. Ja, ja. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklagen zijn, want ik zal door het midden van u doorgaan, zegt de Heere. Enzovoorts. Nou goed. Ik hoop dat duidelijk is hoeveel verband er is tussen deze gebeurtenissen uit Jona 3 in Nineveh en dat wat over zowel Juda als over Jozef dus gezegd wordt in eventuele andere profetieën. Daarmee ben ik terug in Jona 3 vers 9. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns dat wij niet vergingen. En inderdaad, er staat dan in vers 10, en God zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze weg, en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet. Dat wil zeggen, dat beschrijft de uitzonderlijke situatie, eigenlijk van de gemeente, in onze tegenwoordige bedeling, en wat meer historisch en feitelijk, beschrijft de uitzonderlijke situatie van de zogeheten christelijke volken. Als aanvulling erop moet ik dan toch nog even melding maken van andere uitspraken in de kleine profeten. Namelijk in de eerste plaats uitspraken uit Nahum. Nahum, dat staat twee Bijbelboeken verder dan, hè? Ik moet ook altijd even de boeken opzeggen dan uit het oog. Ik weet het niet, blindelings. Jona, Micha, Nahum. Ik zeg altijd, dat is voor Habakkuk. Maar goed. Nahum, hoofdstuk 2. Nou, ziet je wat erboven staat? Profetie over de verwoesting van Nineveh. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de Bijbel zelf natuurlijk later het oordeel aankondigt over het Babylonische Rijk. En daarna trouwens over het Medo-Persische Rijk en ook over het Griekse Rijk, noem maar op. Maar net zo goed over het Assyrische Rijk met als hoofdstad Nineveh. Dat staat hier ook. En dit is uiteraard gewoon de letterlijke ondergang van Assur dat hier wordt aangekondigd. Neemt ook niet weg trouwens dat uiteindelijk deze profetie over de ondergang van Assur hun definitieve vervulling pas zullen hebben straks in de toekomst bij de definitieve ondergang van Assur, namelijk het tegenwoordige Irak dan, Babylon, het laatste wereldrijk, of wat het maar wezen mag. Daar had niks vanaf, maar niettemin wordt hier beschreven, er staat zelfs, de poorten, vers 6, de poorten der rivieren zullen geopend worden en het paleis zal versmelten. En Huzab zal gevankelijk weggevoerd worden, men zal haar heten voortgaan en haar maagden zullen haar geleiden als met de stem der duiven trommelend op haar harpen. Haar harten, sorry. Trommel en harpen, ja. Nou goed. Vers 8. Nineveh is wel als een watervijver van de dagen af dat zij geweest is, doch zij zullen vluchten. Enzovoorts. De stad zou leeggeroofd worden, enzovoorts. En dat is inderdaad wat er gebeurd is, want de stad Nineveh werd in de tijd niet alleen veroverd, maar ook inderdaad geplunderd en totaal verwoest. En dat is het eigenlijk tot vandaag. Dat is niet helemaal waar, want ik heb ook al eens een paar keer horen verluiden dat niet alleen Babel herbouwd wordt, en in zekere zin is, maar dat ook Nineveh, ook aan Nineveh gewerkt wordt, uiteraard. Dat ligt natuurlijk zeer voor de hand. Maar ja, je hoort niet zoveel uit die landen. Dus hoe het er nou mee staat, weet ik eigenlijk ook niet. Maar het is wel zo. Maar het is inderdaad verwoest. Interessant in dat verband is trouwens dat de stad geplunderd werd door, door wat dan heet Babylonische legers uiteindelijk. Want dat is wat gebeurd is. Maar het waren in de praktijk de Meden, die uit Medië, weet u wel, de Meden. Het waren Babyloniërs, maar dat bedoelen we dan even mee inwoners van Babel, overigens. Maar samen met Meden en ook Skitten. Dat is het officiële verhaal, hè? Namelijk Meden, Babyloniërs en Skitten die de stad verwoesten. Inderdaad, door de rivieren te laten overstromen. Dat staat hier feitelijk ook, hè? Waar was het? Ik heb het net gelezen. Vers 6. De poorten der rivieren zullen geopend worden en het paleis zal versmelten. Men heeft het water van de rivieren inderdaad door de stad gevoerd enzovoorts. De ondergang van Babel later, de verovering van Babel, had trouwens ook iets met de rivier te maken. Maar daar gaat het nou niet helemaal om. Maar de aardigheid is, mede Babyloniërs en Skieten. Natuurlijk, het Assyrische Rijk werd overgenomen door het Babylonische Rijk, dus Babyloniërs. Maar het apart melden van Meden en Skitten is erg interessant. Want als het er nou helemaal over gaat, de Meden zijn in ieder geval een beeld van de gemeente. De Meden heten zo omdat ze in het midden wonen. En dat is weer zo omdat zij de hoogste macht geacht worden te hebben. Zij waren ook degene die Babel veroverden, de hoofdstad van het Babylonische Rijk, toen het werd overgenomen door Mede en Perzen. De stad Babel werd veroverd door Darius de Mediër. Maar de hoofdstad van het voorafgaande Rijk van Assur dus werd eveneens veroverd, dus in de eerste plaats door Meden. Maar profetisch is zo dat Meden een beeld zijn van de gemeente. een hemelsvolk. Inderdaad, wonend in het midden des hemels. In het midden namelijk de hemel. Nou goed. En van daaruit zal uiteindelijk Nineveh, Assur, Babel, wat het maar wezen mag, verwoest worden. En de profetieën over de val van Babel, die uiteindelijk verwoest zullen worden straks in de toekomst, zo ongeveer tegen de aanvang van het duizendjarig rijk, om zo te zeggen, die spreken ook inderdaad over de Meden die Babel zullen verwoesten. En ik kan nog niet tot een andere conclusie komen dan dat daar inderdaad de gemeente mee wordt aangeduid. Maar de aardige achtergrond daarvan is dat toen de 10 stammen werden weggevoerd in ballingschap, kwamen ze in het bijzonder te wonen in Medië. Is dat allemaal beschreven? Zodat die 10 stammen, in ieder geval dat deel van de 10 stammen, vervolgens rechtens kan worden aangeduid, kon worden aangeduid als Meden. Zij woonden immers in Medië. Nee, oorspronkelijk niet, maar oorspronkelijk woonde sowieso niemand ergens. Dat weet u toch, hè? Waar de mens ook woont, hij komt ergens anders vandaan. De enige uitzondering was Adam, denk ik ongeveer. Maar dan heb je het zo ongeveer wel gehad. Voor de rest komt hij ergens anders vandaan, dus dat zegt niks. Maar dat betekent dat inderdaad een volk wat in het verleden als Meden werd aangeduid vanuit Medië, en dat klopt precies, is verhuisd naar het noorden en daarna naar het westen. Want iedereen wordt geacht te weten dat heel die bevolking van Noordwest-Europa uit Media afkomstig is. Dat is echt waar, via de grote volksverhuizingen. Moet altijd lachen. Hitler had het over zijn Ariërs, maar het woord Ariër is van oorsprong hetzelfde als Iranier. Dus absoluut, maar dan ook volstrekt hetzelfde. Zuivere Ariërs, ja, uit het oosten. Goed, laat me zitten. Wij spreken dan ook Indo-Germaanse talen. Germaans erbij voor de zekerheid, maar het komt echt uit die buurt vandaan. Wij Westerlingen, we zijn allemaal Mediërs. We komen allemaal daar vandaan. Die naam Medië is de naam van het land, wordt gegeven aan het volk wat erin woont, enzovoorts. Maar waar het volk werkelijk vandaan komt, wordt in het midden gelaten. Nou, dat was Mediërs. Het waren de Meden die Nineveh veroverden. Nineveh lacht trouwens zo'n beetje tegen Medië aan, dus zo gek is dat niet. De anderen die genoemd worden zijn Skieten. En dat is aardig, want de Skieten komen we zelfs in het Nieuwe Testament nog tegen. Op vermakelijke wijze vind ik altijd, want er worden Skieten genoemd, maar wie het vers leest moet tot de ontdekking komen. Als je het bestudeert, moet je tot de ontdekking komen dat het inderdaad gaat om een deel van 10 stammen van Israël. Net als de Meden. De Skieten, een deel van de 10 stammen van Israël. Wij kennen ze nog als Skotten. Dus dat is hetzelfde. Dus echt, ik kan het ook niet helpen. Ja, die naam verandert dan soms een beetje, maar niettemin. Het is heus oorspronkelijk dezelfde naam. En het Nieuwe Testament wordt Skieten genoemd. Tussen de barbaren worden de niet-Grieken dus, worden specifiek Skieten genoemd. Ik meen, is het niet Colossense? Het einde van Colossense notabene. Wat moet de Skieten nou in Colossense zijn? Wat heeft Paulus met Skieten? Nou, het is één van die stammen die deel uitmaken van die 10 stammen van Israël. Ze hebben ook inderdaad dezelfde oorsprong. En dat is dus het aardige dat weliswaar Nineveh verwoest is geworden, dat het ook uitdrukkelijk in de Bijbel wordt aangekondigd, maar dat feitelijk dat Nineveh verwoest is geworden, veroverd is geworden, inderdaad door Meden en Skieten, waarmee inderdaad weer een verwijzing gegeven wordt naar die kwestie van die 10 stammen. En dat is maar waar het over gaat even. Nou goed, u ziet dus dat Nahum uitgebreid spreekt over de ondergang van Nineveh. Dat is dus ook inderdaad gebeurd. Het staat model voor de uiteindelijke ondergang van het laatste wereldrijk. Maar die andere kwestie steekt hierachter. En dit is dan Nahum, maar ik dacht ook dat wij uitspraken daaromtrent hadden in Zefania, die zich gauw kon vinden. Dus weer een paar bladzijden verder. Ja, nog net. Daar wordt gesproken in dat hoofdstuk. Er staat boven bedreiging tegen verschillende volken. Maar in werkelijkheid wordt gesproken over het oordeel wat uiteindelijk gebracht zal worden over de volkeren der aarde. Beginnend bij Israël. Vervolgens ook de Palestijnen, aangeduid uiteraard als Filistijnen. Daarna worden genoemd Moab en Ammon. Dat bezit ik inmiddels in vers 8 en 9 van Zefanja 2. Daarna wordt ook gesproken over Moren. En dat is min of meer Noordoost-Afrika. Noordoost-Afrika, ja, klopt. Maar daarna volgt vers 13. Hij zal ook zijn hand uitstrekken tegen het noorden. En hij zal Assur verdoen. En hij zal Nineveh, dat was de hoofdstad van Assur, stellen tot verwoesting, droog als een woestijn. Nou is het één ding om vast te stellen dat deze dingen in het verleden gebeurd zijn. Dat is ongetwijfeld ook zo. Het neemt niet weg dat de strekking van de profetie is dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. Want al die dingen die hier in Zefanja worden aangekondigd, zouden gebeuren in de dagen van de dag des Heren. Er staat er ook, de term komt ook vele malen voor, verhoudingsgewijs erg veel in deze korte profetie. En dat veronderstelt dat inderdaad de vroegere verwoesting van Assur en de hoofdstad Nineveh ook model staat voor de verwoesting, het oordeel wat over het laatste wereldrijk uit Daniël en Openbaring zal komen, wanneer de Heer zelfs zijn koninkrijk zal vestigen. Dat is de gedachte. En daaraan vastgekoppeld is dan de gedachte dat we niet zouden weten waarom het ook niet letterlijk zo zou gebeuren. En dat impliceert een eventuele herbouw van Nineveh, opdat het verwoest zou worden. Per slot, dat geldt niet alleen voor Jeruzalem. Herbouw van Jeruzalem, opdat het verwoest zou worden. Herbouw van Babel, opdat het verwoest zou worden. Herbouw van Nineveh, opdat het verwoest zou worden. Maar vergis u niet, heel wat gewone landen in wat wij dan het Midden-Oosten noemen, zo rondom Israël, die landen bestonden 100 jaar geleden niet. Nee, Filistijnen ook niet. En der Filistijnen land uit vers 5 van Zefanja 2, dat bestond ook niet. Maar zelfs Egypteland bestond feitelijk niet. Jordanië, Syrië, Libanon en hoe dat allemaal heten mag. De meeste van die landen zijn ontstaan in de dagen van de Eerste Wereldoorlog. Bij de verdrijving van de Turken, officieel dan, uit dat gebied. En niet alleen heeft dat geleid tot een herstel van wat wij dan noemen de Joodse staat, maar het heeft geleid tot een herstel van zeker een handvol landen die in oud-testamentische tijd bestonden, die daarna als het ware van de kaart geveegd waren, maar die nu in onze dagen weer bestaan. Er zit geen continuïteit in. Die landen zijn pakweg 1,5 à 2000 jaar gewoon van de kaart verdwenen geweest. En nu zijn ze er weer. En dat is maar waar het om gaat. Maar ze zijn er weer opdat ze geoordeeld zouden worden. Alsnog. Ik zeg altijd, wat in onze dagen gebeurt, is in hoofdzaak dat de stukken weer op het bord gezet worden. Ik denk aan schaken trouwens. Dat de stukken weer op het bord gezet zouden worden. Opdat de afgebroken partij vervolgd zou worden. En opdat het zou gaan naar een definitief mat. Goed. Nou, daar zullen we bij laten, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat wij wel doen wanneer we daarop acht geven, omdat u dat zelf gezegd hebt. We danken u dat wij in het bijzonder deze profetieën mogen leren verstaan, die ons niet alleen spreken over dingen die in de toekomst zullen gebeuren, maar die ons wel degelijk spreken over die dingen waaraan wij in onze dagen deze bedeling der verborgenheid deel hebben gekregen. We danken u dat we u mogen kennen. We danken u dat we de heiland mogen kennen, die in de eerste plaats is de Messias Israëls en wellicht die der Joden. Maar we danken u dat wij die heidenen waren, wij die vreemd waren van het burgerschap Israëls, dat wij deel hebben gekregen aan die beloofde zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. We danken u dat alle gelovigen zonen van Abraham zijn en op grond daarvan erfgenamen van de belofte. Wij danken u daarom dat we mogen leven onder dat nieuwe verbond. Onder de rijkdom, uitnemende rijkdom, uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we als uw volk mogen uitzien naar onze hemelse toekomst en erfenis. En ook mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wanneer wij geopenbaard zullen worden zelfs met Christus in heerlijkheid. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom die u ons geschonken hebt. We danken u dat we mogen leven uit uw kracht. Dat we ons mogen overgeven aan u die in ons werk beide het willen en het werken. En dat we daardoor deel worden van deze gemeente van eerstelingen, die in de hemel is opgeschreven en die in de toekomst in de uiteindelijke erfenis gesteld zal worden. Wij danken u daarom dat we ook vanmorgen hier mochten zijn. Ons mochten bezighouden met deze verborgene dingen wellicht, maar u hebt ze ons willen openbaren door uw geest. Daarvoor willen we u dankzeggen. En tegelijkertijd willen we u bidden of u ons bewaren wilt in de dagen die voor ons liggen. Bewaart u onze harten en zinnen, opdat onze harten gevuld zouden worden met uw woord, met uw licht, met uw wijsheid en met uw gevoelen. Wij danken u dat we dat mogen vragen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.